Het onderwerp van vanavond is eigenlijk van, ja, hoe zit het nou met de hel? Is die tijdelijk? Is die altijd durend? Wie komen er dan in? Wie komen er niet in? Hoe zit het dan met ons als gelovigen? Hoe zit het met ongelovigen? Een heel scala eigenlijk. En ja, ik ga tot ongeveer 9 uur daarover praten. Dus een goede 3 kwartier. Heel langer mag je toch niet preken. Dus ik kan lang niet alles zeggen. Het meeste van wat ik wil zeggen, kan ik eigenlijk niet zeggen. Dus daarom hebben we na de pauze. Kunt u mij alles vragen wat u maar wilt. We kunnen in discussie gaan. Maar het kan allemaal na de pauze. Maar eerst moet u mij even aanhoren. Het eerste waar ik eens bij stil wil staan is, hoe denken Joodse mensen nu over de hel? Want ja, zij doen toch al 2000 jaar langer bijbelstudie dan wij. Ik kwam een paar gedachten tegen. De eerste gedachte in de Jewish Religion, pagina 223-224, daar staat: de meeste rabbijnen van onze tijd geloven niet dat er een letterlijke hel bestaat. Ze geloven niet in een of andere lichamelijke of geestelijke straf na de dood. De orthodoxe Joodse geleerde Dr. Friedlander schrijft: de gedetailleerde beschrijving van het paradijs en de hel, zoals we die vinden in zowel religieuze als andere lectuur, is niets anders dan een product van de menselijke fantasie. Dat is meer de liberale Joodse kant. Maar hoe zit dat dan met de wat meer orthodoxere Joodse kant? Nou, let op. Morris Joseph die formuleert als volgt: we geloven niet in een hel of in een eeuwigdurende straf. De beschrijvingen van eeuwig vuur, waarmee sommige Joodse schrijvers hun verhalen over een toekomstig leven hebben versierd, zijn fantasie. Als daar lijden zal zijn, dan is dat beperkt tot een bepaalde tijd. Even vasthouden. Als er lijden zal zijn, is dat beperkt tot een bepaalde tijd. De gedachte van eeuwige straf is in strijd met de geest van het judaïsme. Misschien zal hier of daar een rabbijn te vinden zijn die dit denkbeeld verdedigt, maar deze leer wordt door geen enkele rationele godsdienst verkondigd. God is volmaakt rechtvaardig. Hij kan niet zo onredelijk zijn om feilbare mensen die tot dwaling geneigd zijn en aan hevige verleidingen blootstaan, eindeloze kwellingen te laten ondergaan voor de zonden in hun leven. Dan is de conclusie van orthodox jodendom: deze gedachten over de hel stammen uit de rabbinale traditie en zijn in strijd met wat de Bijbel op dit punt leert. Nou, dan moeten we nog met elkaar gaan concluderen. Is het inderdaad in strijd met wat de Bijbel op dit punt leert? Het is voor mij wel even een eye-opener. Ik ben altijd erg op zoek naar de Joodse wortels van ons christelijk geloof. Dat daar dus binnen de Joodse traditie niet zo eenduidig over gedacht wordt. En zelfs dat het ontkend wordt dat er zoiets is als een eindeloze hel. Men zegt, het gaat in tegen de geest van het judaïsme. Nou, ik denk dat een eindeloze hel ook ingaat tegen de geest van Christus. Denk ik persoonlijk. Maar dat is een boute uitspraak, geef het toe. Maar dat denk ik persoonlijk. Huh? Nog eens even wat andere gedachten. Wat zegt Maarten Luther er nou over? Ik dacht, dan hier bij de ingang van de EH hangen zijn stellingen. Dus dat is leuk om eens even een citaat van hem te nemen. Hij schrijft in een brief aan een vriend van hem: God verhoede het dat ik het verkrijgen van geloof zou beperken tot dit aardse leven. In de diepte van de goddelijke genade kan er best wel eens gelegenheid zijn dit in de toekomst alsnog te verkrijgen. Een mooie gedachte. Ik denk dat hij gelijk heeft. Ja. Vanuit katholieke hoek, ik weet niet of er katholieken onder ons zijn. Kardinaal Simonus die zei onlangs in een interview: er bestaat een hel, maar of die druk bevolkt is, betwijfel ik in hoge mate. Omdat God eindeloos barmhartig is. Even gewoon om eens eventjes het in perspectief te zien, hè. Ik ben natuurlijk niet de eerste die over nagedacht heeft. Natuurlijk niet, ik sta in een lange traditie. Clark Pinnock, een theoloog, professor systematische theologie, die schrijft het volgende: hoe kunnen christenen in hemelsnaam een beeld van God creëren die zo wreed en wraakzuchtig is dat hij zijn eigen schepselen eindeloos zal gaan martelen, hoe zondig ze ook geweest zijn? Zo'n God lijkt meer op Satan dan op de Bijbelse God. Aldus Clark Pinnock, die thuis ook heel wat boeken over dit thema geschreven heeft. Ja. Ten slotte, nog een laatste. Van deze man ben ik een beetje fan hoor, maar die man heeft zulke prachtige dingen geschreven. Kierkegaard, Søren Kierkegaard. Een Deense theoloog, filosoof. Die schreef, als anderen naar de hel gaan, dan ga ik zeker ook. Maar ik geloof niet, maar dat geloof ik niet. Integendeel, ik geloof dat iedereen zal worden gered en ik ook. Dit laatste wekt mijn grootste verbazing. Dat haalt gelijk de angel eruit. Hè. We hebben het altijd, ja maar als die er komt dan. Ik denk van joh, als jij er komt, wauw. Ja, die andere kan ik nog begrijpen, maar ik ken mezelf. Zo hé, wat een genade. Nou. De hel. Waar komt die vandaan? En wie gaan er naartoe? Hoe zit dat nu? Wat moet je ermee? Laten we eens gaan kijken eerst. Ik neem u mee een tochtje door de Bijbel heen. Heel kort. Naar de hel in het Oude Testament. Waar ging het? Naar de mens gesproken fout. Nou, naar de mens gesproken ging het fout in Genesis 3. Adam en Eva, hier zie je het gebeuren. Dit is een schilderij van Rubens. Die namen van de vrucht. Rubens heeft er maar een appel van gemaakt. Ik weet niet wat het was, staat er niet bij. Hè? Toen ging het fout. Ze namen van de verboden vrucht. En dan volgt de straf van de Heere God. En dan zou je denken, dan zal nu God de hel wel introduceren. Want ja, ze hebben gezondigd, dan komt nu de straf en dat zal wel, dan wel de eindeloze hel zijn. Maar niets van het alles lees je in Genesis 3. Je leest als straf vanaf vers 16, Genesis 3 vanaf vers 16, lees je dat de Heere God straft en dan zegt hij, tegen de vrouw zei hij, je zwangerschap maakt tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Tegen de mens zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Doorns en distels zullen er groeien. Toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je, tot stof keer je weder. Dat is het. Is dat niet erg dan? Ja, dat is verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar het staat in geen verhouding tot een eindeloze hel. Dus geen eindeloze hel. Maar er komt een herkansing. Al heel snel daarna in Genesis 4. Met Kain en Abel. Twee broers. Het loopt volledig uit de hand. U kent dat Bijbelverhaal waarschijnlijk wel. Kain slaat zijn broer Abel dood. Nou, dit zou toch het momentum zijn om de ultieme verschrikking te introduceren. Om op deze manier toekomstige misdadigers te waarschuwen. Pas op, want anders. Maar ook nu geen woord hierover. Er is een oordeel over Kain. Maar dat oordeel komt op ons wel erg redelijk over. In Genesis 4 lezen we over het oordeel wat Kain krijgt. Hier. Genesis 4 vers 10. Lezen we over het oordeel wat God velt over Kain. Daar staat, wat heb je gedaan? Zei de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom vervloekt ben jij. Ga weg van deze plek. Waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen. Het bloed dat jij vergoten hebt. Nu komt de inhoud van de vloek. Die over Kain wordt uitgesproken. Daar komt hij. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. En dan zegt Kain tegen de Heere God, die straf is te zwaar. Wij zouden denken, nou, valt nog wel mee. Als je even in je achterhoofd hebt, een eindeloze hel. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen. Als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die me tegenkomt mij doden. En dan gaat God hem zelfs nog beschermen. Hè? Maar de Heer beloofde hem, als iemand jou is dood, zal het 7 maal aan hem worden gewroken. En hij merkte K in met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging K in bij de Heer vandaan en hij vestigde zich in Not, een land ten oosten van Ede. Dus ook nu weer niets over een eindeloze hel. Een volgende gelegenheid om dat te introduceren zou toch zeker zijn bij Sodom. Ik sla het een en ander over, hè, want ja, als we in 3 kwartier de Bijbel door moeten, dan moeten we wel een beetje tempo maken, anders blijft bij Genesis hangen. Bij Sodom en Gomorra. Sodom en Gomorra, wat was daar aan de hand? Van alles, seksuele uitspattingen. Maar wat nog veel erger was dan die seksuele uitspatting van Sodom en Gomorra, is dat ze tot het bot toe egoïstisch waren. Dat was eigenlijk de hoofdzonde van Sodom en Gomorra, aldus Ezechiël 16. Ze gaven niets om de armen, ze gaven niets om de weduwe en de wezen. Ze leefden alleen voor hun eigen genot. Nou, dat moest ik even bedenken toen ik dat nummer van Queen net aan u liet horen. Het leek een beetje op Sodom voor mij. En ook hier volgt een goddelijk oordeel. Wat is dan het oordeel? Wordt er gesproken over een eindeloze hel? Nee, de 2 steden die worden door vuur en zwavel verwoest. Ze worden omgekeerd. Lees het allemaal na in Genesis 19. Maar ook nu weer niets over een straf daarna. Over een eindeloze straf daarna. Maar ook als je verder het Oude Testament leest en gaat lezen, dan kom je eigenlijk nergens, kom je een eindeloze straf tegen, eindeloze pijniging of iets van die strekking. Wel wordt er gesproken over doodstraf, over steniging, over het betalen van vergoedingen, over als straf het mislukken van je oogst, of over onvruchtbaarheid, schorpioenen, giftige slangen. Allemaal vormen van straf, maar nog steeds mild vergeleken met een nooit eindigende pijniging. Er is geen één theoloog die de leer van de eindeloze pijniging heeft teruggevonden in het Oude Testament. Dat is opmerkelijk. Dan kun je ook gelijk begrijpen de Joodse geluiden van net over de hel. Want die doen het namelijk met het Oude Testament. En daar vind je dat niet in terug. Nou, dat moet ons toch op zijn minst verbazen als christenen. Maar toen kwam Jezus de Redder. En zijn goede nieuws in de notendop, al dus een traditioneel christelijke uitleg, is: hou van me voordat je doodgaat, of mijn vader zal iets met je gaan doen wat nog veel erger is dan de dood. Met andere woorden, voor verre weg de meeste mensen op deze planeet die aarde heet, is de komst van Jezus het ergste wat ze had kunnen overkomen. Want voordat Jezus er was, was er geen eindeloze pijniging, geen eindeloze straf. En toen kwam Jezus. En Jezus introduceerde een eindeloze hel. Hij kwam als redder. Maar het was voor het grootste deel van de mensheid, is het slechtste nieuws wat hij ooit had kunnen brengen. Even volgens de traditionele bril geredeneerd. Dan hadden we het eigenlijk toch maar goed voor de komst van Jezus. Met de komst van Jezus bereikte het oordeel van God ongekende hoogte tot eindeloze pijniging aan toe. Of, maar daarom zitten we hier vanavond, of hebben we de boodschap van Jezus over de hel niet goed gelezen en er misschien nog minder van begrepen. We gaan een stapje verder zetten. Want hoe zit het nou met het woord hel? Waar hebben we het eigenlijk over? Het woord hel in het Oude Testament. Als je in de Statenvertaling het woord hel opzoekt, dan komt dat in de Statenvertaling zo'n 25 keer voor in het Oude Testament. Als je het woord hel in de NBG-vertaling opzoekt, dan komt het geen één keer voor in het Oude Testament. Dat is opmerkelijk. Elke vertaling is al een stukje uitleg, hè? Dat weet u. Dus Statenvertaling 25 keer, NBG-vertaling geen enkele keer. Waar is de hel gebleven in de NBG-vertaling? Waar is de hel gebleven? Nou, in de originele Hebreeuwse tekst is natuurlijk niets veranderd. We hebben het hier, als je het hebt over hel, in het Oude Testament heb je het over het Hebreeuwse woord Sheol. En Sheol, dat is een oud etymologisch woord en dat houdt verband met helen. In de zin van verbergen. Sheol betekent eigenlijk verborgen. Dat betekende destijds, vandaar dat ik deze afbeelding erbij gekozen heb, het betekende destijds niets anders dan een kuil in de grond die werd overdekt. Een stille plek. Een graf. En dat is precies de betekenis van Sheol. Niks meer en niks minder. Daarom is het heel goed dat de NBG-vertalers ervoor gekozen hebben om dat woord hel niet meer zo weer te geven. Want ons woord hel is oud-Nederlands. Ja, dat zou je niet meer denken, maar het is een oud-Nederlands woord. Daarom hebben de Statenvertalers het gekozen. En dat betekent verbergen. Maar ja, als we het nu over de hel hebben, wie denkt er dan dat je iets verborgen hebt? Weet u, ik zal het u nog gekker vertellen. Als ik... Ziet u dat? Kunt u mijn hand nog zien? Kunt u nog zien mijn hand? Mijn hand is in de hel. Dat is de oud-Nederlandse begrip hel, hè? Gewoon, mijn hand is nu verborgen voor u, dus mijn hand is in de hel. Nou, als je het zo vertaalt, zo hebben de Statenvertalers het vertaald, dan is geen probleem. Maar als je dat hele theologische bouwwerk erbij bedenkt, wat wij hebben gefabriceerd, over hel, eindeloze pijniging enzovoort, en je ziet het dan in het Oude Testament staan, dan krijg je dus een hele verkeerde indruk. Daarom is vertalen altijd, ja, toch wel een heel ingewikkeld werk. Je moet bijna kunstenaar zijn of een geestvervuld kunstenaar om het op de juiste manier te doen, vertalen. Nou, als je kijkt dus naar het woord Sheol, betekent dat verbergen. Je bent verborgen. Nou, bijvoorbeeld, als ik dat eens wil teruglezen in Prediker 9. Laten we die er eens bij pakken. Prediker 9, het 10e vers. Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet. Want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in Sheol. Daar ben je altijd naar op weg. He, dus het is een plek, daar gebeurt eigenlijk niks. Het is verborgen. Even een klein stukje terug in Psalm. Psalm 139 vers 8. Daar vind je datzelfde woord Sheol weer terug. Psalm 139, het 8e vers. Prachtige psalm trouwens, Psalm 139. Daar staat: klom ik op naar de hemel, u tref ik daaraan. Lag ik neer in het dodenrijk, lag ik neer in Sheol. U bent daar. Nou, zo vind je heel veel plekken waar Sheol voorkomt. Sheol komt in het Oude Testament trouwens ook in figuurlijke zin voor. In het Oude Testament wordt Sheol regelmatig figuurlijk gebruikt. En als het figuurlijk gebruikt wordt, het woordje Sheol, dan gaat het vaak over een situatie van afbraak of van rampspoed, van ongeluk of van zonde. Of een oordeel van God. Is niet zo gek, want de plek waar de doden zich bevonden werd in het Oude Testament vaak aangeduid als een sombere plek. En dan heb je het, het is zelfs de laatste vijand die ontroond wordt, de dood. 1 Korinthe 15, zullen we straks nog wel zien. Dus Sheol wordt in het Oude Testament ook vaak gebruikt om een sombere situatie weer te geven. Het mooiste voorbeeld daarvan is misschien wel Jona. In het boek Jona komt Sheol ook voor. Even een plaatje van Jona maar even opgezocht. In het boek Jona vind je hem ook weer. En in Jona hoofdstuk 2. Laten we die ook even met elkaar opzoeken. Jona hoofdstuk 2. Jezus past deze tekst op zichzelf toe uit Jona. Jona 2. Vanaf vers 3. Jona komt daar in die vis. Nou, een heel bekend verhaal natuurlijk. En hij staat 3 dagen en 3 nachten in die buik van de vis. En dan zegt hij iets opmerkelijks. Dan zegt hij in vers 3: in mijn nood roep ik de Heer aan. En hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood, uit Sheol, schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem. U slingerde mij in de diepte naar het hart van de zee. Door kolkend water ben ik omgeven. Zwaar slaan uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. En dan even het Laatste stukje. Zij, vers 9, zij die armzalige goden vereren, verlaten u, trouwe God. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen. Mijn gelofte los ik in. Het is de Heer die redt. Prachtig gedeelte, het mooiste voorbeeld van Sheol. Het is natuurlijk hier absurd om het letterlijk te nemen, Sheol als dodenrijk. Het is overduidelijk figuurlijk bedoeld om de miserabele situatie aan te geven waarin Jona zich bevond. We zijn er inmiddels uit. Sheol kun je eigenlijk niet gebruiken, in het hele Oude Testament niet, om een leer te verdedigen van eindeloze toekomstige pijniging. Het is voor mij even belangrijk, want het Oude Testament is nou net de basis van het Nieuwe Testament. Als je het Nieuwe Testament wil begrijpen, kun je eigenlijk pas goed begrijpen vanuit het Oude Testament. En dan is het een wonderlijke zaak als een leer die wij nu als christenen traditioneel verkondigen, geen voedingsbodem heeft in het Oude Testament. Dat is een risico. Daarom heb ik wel eens ergens verteld, dat is ook misschien een beetje een ondeugende uitspraak, de hel is een christelijke uitvinding. Klinkt een beetje raar, hè? Maar het is namelijk geen Joodse uitvinding. Dat is opmerkelijk. Het wordt nooit zo gebruikt door Mozes, het wordt nooit zo gebruikt door de profeten. Een fervent aanhanger van de leer van de eindeloze pijniging is de bijbelleraar David Paulsen. David Paulsen heeft zelfs een boek geschreven, De Weg naar de Hel. En hij schrijft daar, citaat van David Paulsen: het Oude Testament geeft, dit is David Paulsen trouwens, het Oude Testament geeft niet veel informatie over het hiernamaals. De doden gaan bij hun vaderen te rusten. Hun adres luidt Sheol. Een Hebreeuwse naam dat in het Grieks wordt vertaald met Hades. Dat is een neutraal woord voor de verblijfplaats van de overledene. Het impliceert geen genot, ook geen pijn. Het vers hebben we net gezien uit Prediker. Het duurde even, maar toen hebben we het toch nog gezien. Men heeft deze plaats wel aangeduid als een wachtkamer op een station bij middernacht. Terwijl geen enkele trein in aankomst is tot de vroege ochtend. De Israëlieten verwachten niet of nauwelijks dat er enig bewustzijn of enige communicatie zal zijn. Dat is het. Daarmee moet je het doen in het Oude Testament. Er zijn twee gedeelten, er zijn aparte gedeelten. Daniël 12 en Jesaja 66. De oordelen die je hier ziet, daar gaan we zo nog wat nader naar kijken, want die vinden we, daaraan refereert Jezus namelijk steeds weer in het Nieuwe Testament. Die zijn toekomstig, die zijn wel toekomstig, en die vinden plaats in de zogenaamde eindtijd. Tijdens het zogenaamde vrederijk, het duizendjarig vrederijk. Een tijd waar alle profeten naar uitkeken. Dat was de tijd van het koningschap van Israël, van het koninkrijk der hemelen. En het is juist deze toekomstige eeuw waar Jezus het steeds over heeft als hij het heeft over de toekomst en over toekomstig oordeel. Dus daar gaan we nu eens uitgebreid naar kijken. De boodschap van Jezus. Oude Testament hebben we gezien. Daarin vind je eigenlijk geen aanknopingspunten tot zo'n leer. Maar hoe zit het dan met het Nieuwe Testament? Ik heb gelezen, daar heb ik een aantekening van gemaakt, dat een theoloog heeft dus uitgezocht, een theoloog heet Marius Reisner, die schreef een boek Jesus and Judgment, dat 25% van het onderwijs van Jezus gaat over het oordeel. 25%. Jezus praat meer over de hel als over de hemel. Dat is natuurlijk altijd ook gelijk de kritiek die ik om mijn oren krijg. En terecht. 25%. Dus Jezus heeft heel veel waarschuwing. Hier is Jezus opgegroeid als jongen. Nazareth. Ja, het zag er toen natuurlijk niet zo uit, maar zo ziet Nazareth er nu uit. En op de Shabbat ging hij, zoals hij gewoon was, naar de synagoge. En hij stond tijdens de bijeenkomst voor, de eerste keer in Nazareth, om iets voor te lezen. En hij las iets voor. Een citaat uit Jesaja 61. Jesaja hoofdstuk 61. Het mission statement van Jezus. Jezus heeft zijn eigen mission statement. Als de Zoon van God. Als de zoon van Israël. En hij las een gedeelte voor uit Jesaja 61. En dat had alles te maken, Jesaja 61, met toekomstverwachting. En dat paste hij op zichzelf toe. Jesaja 61 in de synagoge in Nazareth. U kent dat verhaal wel in het Nieuwe Testament. Ik lees het nu uit Jesaja. Daar staat, Jesaja 61 vers 1. Dit sprak Jezus uit. De geest van God de Heer rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft aan mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En daar zette Jezus een punt. Apart, hè? Daar zette hij een punt. Het citaat gaat verder in Jesaja. Hoe gaat het citaat verder? En een dag van wraak voor onze God. Dus kennelijk hoort dat bij elkaar. Jezus verkondigt het een. En hij waarschuwt voor het ander. Hij waarschuwt van voor de dag van de wraak voor onze God. Daar waarschuwt hij tegen. Maar daar is hij niet voor gekomen. En ergens in Johannes staat dat in Johannes 3 dat Jezus is gekomen voor de wereld. Laten we die tekst er even bij pakken. Als we het over de Heer Jezus hebben. Johannes hoofdstuk 3. Er staat in Johannes vanaf vers 16, dat is een hele bekende, die heb ik toen ik christen werd, was ik een jaar 15, 16, moest ik die uit mijn hoofd leren van het bijbelstudiegroepje waar ik op zat van Youth for Christ. Dus als je die maar weet, dan zit je goed. Nou, dat is waar. Moet je eigen naam invullen, toch? Nou, prima, fantastisch. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En nu komt het, hè? Vers 17. De mission statement van Jezus. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Dat vind je terug in Jesaja 61 vers 1 en 2. Maar, oké, dat is een mooi verhaal, Wim, maar het gaat toch wel verder naar, ik bedoel, je hebt toch niet alleen, je hebt toch ook en een dag van wraak voor onze God. Ja, maar kijk nou eens hoe het in Jesaja weer doorgaat. Dat is mooi hoor, als je dat leest. Er staat om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God. Ziet u trouwens in verhouding? Een genadejaar en een dag van wraak. Dat is de verhouding tussen genade en oordeel. En dan komt het daarachteraan om allen die treuren te troosten. Om aan Sion's treuren te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terebinten van gerechtigheid. Geplant door de Heer als teken van zijn luister. Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen. Het is dus kennelijk na die dag van wraak van onze God, hè? Genadejaar, daarna komt de wraak van onze God en daarna komt het herstel. Dat is steeds weer de Bijbelse lijn. De Bijbelse lijn die ook Jezus aangeeft. Oké, dat is zijn mission statement. Trouwens, het is wel goed om te weten dat de missie van Jezus, die beperkte zich, klinkt een beetje vreemd, maar die beperkte zich in eerste instantie tot het volk Israël. Niet daarbuiten. Jezus die kwam daar in Israël en die reisde niet naar het buitenland toe. Hij ging niet als een soort missionaris zoals Paulus dat later deed. Naar allerlei plekken toe. Hij bleef in Israël. Hij is daar nooit buiten geweest. Het is opmerkelijk. Oh nee, hier waren we nog niet. Hij bleef, Matthäus 10, daar vind je dat terug. Matthäus hoofdstuk 10, daar lees je hoe Jezus zijn discipelen op zendingsreis stuurt. Laat ik het zo maar eens noemen. Matthäus 10, vers 5. Matthäus 10, vers 5. Deze 12 zond Jezus uit en hij gaf hun de volgende instructies. Sla niet de weg naar de heidenen in. en bezoek geen Samaritaanse stad. Let even op, hè. Jezus, de redder van de wereld, zegt tegen zijn discipelen, ga niet naar de heidenen. Wow. Dat is wel een beetje hard, toch? Of Jezus had in zijn aardse bediening een beperkte missie. Wat was dan zijn beperkte missie? Nou, hij legt het zelf uit. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees de zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein, drijf demonen op. Nou, enzovoort, enzovoort. Dus de discipelen die moeten alleen gaan naar het volk Israël. Er is in de missie van Jezus geen sprake van wereldwijde evangelisatie. De discipelen krijgen duidelijke instructies van Jezus zelf om hun boodschap van het komende koninkrijk alleen te vertellen aan Joden. In Matteüs 15, een paar hoofdstukken verder, wordt het nog eens heel duidelijk bevestigd. Matteüs 15, komt de Canaanitische vrouw, is een bekende geschiedenis, die komt naar Jezus toe. Jezus week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Dat was eigenlijk, ja, hoorden we het bij Israël, hoorden we het niet, dat leverde wel wat discussies op. In ieder geval woonden daar wel veel heidenen. En dan lees je in vers 22 van Matteüs 15. Plotseling klonk de roep van een Canaanitische vrouw die uit die streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Dit is schokkend als je nu de reactie van Jezus hoort. Tenminste, als je niet in je achterhoofd hebt zijn beperkte missie voor Israël. Maar hij keurde haar geen woord waardig. En zijn leerlingen kwamen naar hem toe, die maakten het nog wat erger, en vroegen hem dringend, stuur haar toch weg. Het wordt nog erger. Anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. Hij antwoordde, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. En zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei, Heer, help mij. Hij antwoordde, het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Ze zei, zeker Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Toen antwoordde Jezus haar. Wow, die vrouw die gaat dieper als heidense. Ja, als wij op deze manier evangelisatie zouden bedrijven. Ik vrees dat we hele lege kerken kregen. Dat lijkt wel meer anti-evangelisatie. En ze gaat dieper en dieper. En toen antwoordde Jezus haar, u hebt een groot geloof. Wat u verlangt zal ook gebeuren. Jezus maakt zijn missie duidelijk. Hij is gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Ja, maar wat gaat er dan met al die andere volkeren gebeuren? Oh, wacht maar. Dat hoorde op dat moment niet tot de missie van Jezus. Maar Jezus kwam natuurlijk wel voor de wereld. Dat zou later Paulus gaan duidelijk maken. En natuurlijk zijn er in het Nieuwe Testament, in de Evangelie ook genoeg aanwijzingen daarvoor. We hebben al net gelezen Johannes 3. Dus Jezus predikte het koninkrijk der hemelen. Dat predikte Jezus. En hemels qua karakter, qua inhoud, maar het bevindt zich op aarde. Het koninkrijk der hemelen vind je bijvoorbeeld terug in Openbaring 20. Daar wordt het vrederijk genoemd, of het duizendjarig rijk. Dat was de prediking van Jezus. Ik ben de koning, Jezus was de koning en hij predikte het koninkrijk. Het koninkrijk wat op aarde zou komen, waar Israël het zendingsvolk zou worden om de hele aarde te be-evangeliseren. Om het goede nieuws te vertellen. Met de grote zoon van David, Jezus, op de troon. Met het wedergeboren Israël als zendingsvolk voor de wereld. Dat was de setting van de boodschap van Jezus. Hij zei, beste Joden, bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, want de koning is in je midden. En bijvoorbeeld Matteüs 3 kun je daarover lezen, de eerste drie versen. Ik zal ze niet allemaal gaan lezen, anders kost het te veel tijd. Nou, wat betekent dit? Het betekent dat de woorden van Jezus zich in eerste instantie beperken tot het volk Israël. Al de dreiging, maar ook de zegen, hebben te maken met het ingaan in het koninkrijk. Dus Jezus heeft het steeds over de toekomende aion, de toekomende tijdsperiode, het koninkrijk. Met andere woorden, de vraag was dus niet hemel of hel. Het had niets te maken met waar zul je de eindeloosheid doorbrengen. Daar hield Jezus zich absoluut helemaal niet mee bezig. Nee, de vraag was, ga jij het koninkrijk der hemelen binnen om daar gezegend te worden of niet? Het is je misschien wel eens opgevallen, maar alle waarschuwingen van Jezus zijn gericht aan gelovige Joden. Er is geen één waarschuwing, laat u mij maar zien, aan een heiden gericht. Geen één. Alle waarschuwingen zijn voor gelovige Joden. Hoe zit het nu met die arme Israëlieten die door hun ongeloof uitgesloten waren van het koninkrijk? Wat gebeurt daar dan mee? Zijn zij voor altijd verloren? Het antwoord op die vraag is verrassend. En het verandert misschien je kijk op de Heere God. Jezus gaf hier tijdens zijn aardse bediening geen definitief antwoord op. Er zijn wat kleine doorkijkjes dat je achteraf zegt van, oh ja, hij zegt bijvoorbeeld in Johannes, zegt de Heer Jezus op een gegeven moment, Johannes 12, als ik verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Een wonderlijk vers. Er is geen theoloog van de traditionele hoek die daar wat mee kan met dat vers. Nou, dat is prima, dat is geen probleem, want dan lees je het gewoon niet of je slaat het over of weet ik het wel, dat is geen probleem. Dat maakt ons allemaal wel schuldig aan hoor. Als ik lastige teksten heb, denk ik, zal ik die vanavond lezen? Nou, laat die maar even overslaan, dan moet ik zoveel uitleggen. He? Dus ik doe dat ook. Maar als ik verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken, zegt Jezus op een gegeven moment. Nou, dat lijkt al verdacht veel op Romeinen 5. He, dat door de daad van Jezus, door de rechtvaardige daad van Jezus, uiteindelijk de nakomelingen van Adam en Eva ook gerechtvaardigd zullen worden ten leven. Romeinen 5 vers 18. Lijkt bijna een kopie van Johannes 12. Dat is een doorkijkje. Achteraf, he, door wat Paulus later heeft opgeschreven, zijn we dat gaan herkennen. Maar moet je je voorstellen. Het is toch opmerkelijk dat Jezus, de redder der wereld, want dat is hij, dat hij komt in zijn aardse bediening als mens. En als mens kun je niet overal tegelijk zijn, je bent beperkt. En hij richt zich alleen op Israël. En wat zegt Jezus dan precies over de hel? Bent u er klaar voor? Daar gaan we. Laten we gaan lezen Matthäus 5. Matthäus 5 en daarna Markus 9. Beide zeer, zeer heftige gedeelten. Matthäus 5 vers 29. En Jezus zet de boel op scherp. Want Jezus is namelijk de koning. En dat wedergeboren Israël, dat moest een heilig priestergeslacht worden. Een heilige natie. Goden ten eigendom. En bij heiligheid, daar worden hoge eisen gesteld. Jezus, die legt de lat heel erg hoog. Eigenlijk zo hoog als geen profeet hem heeft gelegd. He? Als je het hebt over, ja, maar we zijn niet meer onder de wet. Nou, lees de bergreden. Dat is veel zwaarder dan welke wet van Mozes dan ook. En daar confronteerde hij Israël mee. Op een hele confronterende manier. Moet u goed voorstellen, dat was voor de dood en opstanding van Jezus, hè? Dat is eigenlijk nog het Oude Testament. Want nadat hij verhoogd werd, kwam eigenlijk de genade pas goed aan het licht. Jezus bracht eigenlijk nog geen genade. Nee, hij bracht de bergrede. En hij zei, je zult volmaakt zijn zoals mijn hemelse vader volmaakt is. Wow. Dat had zelfs Mozes nog nooit gedurfd om dat soort boute uitspraken te doen. Maar hij zei van, ja, maar zo scherp ligt het. Moet je eens luisteren. Vers 27 bijvoorbeeld, Matthäus 5. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. Maar ik zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. En dan gaat hij het toepassen. De toepassing. Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Ik zal even om me heen kijken hoor. Nee, ik zie, iedereen heeft zijn rechteroog nog volgens mij. Heeft nog geen last van gehad? Heren? Ja. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna. Mooi hè? De NBV heeft het vertaald zoals het staat. De Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhandje op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat. Weet u, als je het hebt over Sheol. Nou, conclusie was al in het Oude Testament. Het is een plek waar doden heen gaan. Maar meer kun je daar eigenlijk niet over zeggen. Niks, geen pijniging of straf. Of, nee, kun je niks over zeggen. In het Nieuwe Testament is dat woord Sheol is het woord Hades geworden. Nou, ga het woord Hades bekijken. In de NBG-vertaling soms voor hel vertaald, soms voor dodenrijk vertaald. Ze hebben er een beetje een potje van gemaakt. Het is jammer genoeg niet eenduidig vertaald. Dus dat maakt het voor ons als westerlingen lastig. Want we moeten het met een vertaling doen. Maar Jezus heeft het over Hades. En dan gaat het niet over, zozeer over een plek van straf of zoiets dergelijks. Jezus heeft het ook over Gehenna. En Gehenna, dat is een hele speciale plek. Laten we eerst het volgende tekstdeel ook nog even lezen uit Marcus. Marcus 9. Marcus hoofdstuk 9. Vanaf vers 43. Als je handje op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Je kunt beter verminkt het leven ingaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan. Naar het onblusbare vuur. Daar komt hij. Als je voetje op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Ook je voet. Je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. Als je oogje op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit. Je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden. Waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. Jezus haalt hier precies Daniel 12 aan en precies Jesaja 66. Je moet het daar maar eens nalezen. Staat daar precies hetzelfde als Jezus het nu aanhaalt. Opmerkelijk. Wat is nou Gehenna in het Oude Testament? Dit is een modern plaatje. Dit is nu op dit moment de Gehenna. Gehenna, dit is de hel. Dit is een plek ten zuiden van Jeruzalem. En de Gehenna. Ik zie nog een paar plaatjes van Gehenna. Het is echt een heel liefelijke plek. Je kunt er heerlijk picknicken. Ik moet een beetje oppassen. Want soms dan zeggen mensen. Ja maar Wim, jij spot ermee. En zo bedoel ik het helemaal niet hoor. Maar ik wil wel dingen graag heel scherp neerzetten. Ik zie dat als een vorm van ironie. Maar niet iedereen kan het helemaal vatten. Dus ik zal voorzichtig zijn. Hey, maar ik ben er geweest. In Gehenna. En daar, zo kwam ik aan de titel. De titel van deze lezing zoals die gepubliceerd werd. Wim Hogendijk gaat naar de hel. Ook daar heb ik redelijk wat commentaar op gehad. En zeiden ja, en wat mij betreft ga je er echt heen. Die reacties heb ik ook gehad. Ja, het kan soms dan heel fel worden plotseling. Hè? En dat bedoel ik, zo bedoel ik het helemaal niet. Er belde ook gelijk een journaliste van het Nederlands Dagblad. En die zei ja, en hoe kom je aan die titel? En hoe bedoel je dat dan? Dus ga je in de slachtofferrol zitten of zo? Nee, daar gaat het mij helemaal niet om. Het is voor mij ten diepste een vorm van ironie. Ironie wil zeggen dat je iets niet op de hak neemt, maar je probeert het heel scherp neer te zetten. Want ja, letterlijk gezien als je Gehenna is eigenlijk hel in de Bijbel. Dat woord hel, letterlijk is het dal van Hinnom. Dal van Hinnom. En het is ook een echte locatie. Dus de hel is een echte locatie ten zuiden van Jeruzalem. Dit is die. Ik heb nog wat meer plaatjes van. Zie je hem nog een keer. Nou, het is een oud plaatje van de Gehenna. Van de hel. Eens even kijken. Nou, hier worden dus allemaal dieren bijeengebracht. Ja, ik moest natuurlijk gelijk aan Matthäus 25 denken hè, toen ik dit zag. Want daar gaat het ook over Gehenna. En weet u, in het Oude Testament, Gehenna is een afvalplaats. Daar wordt afval verzameld. Afval van Jeruzalem wordt daar verzameld. En het is dus, het was vroeger ook een plek waar afgoden werden aanbeden. Het was een plek die ontheiligd was. En daarom was het een afvalplek geworden. Wat heeft Israël nu gedaan? Israël heeft er nu een prachtig park van gemaakt. En nog onder burgemeester Teddy Kollek. Teddy Kollek die zei, we moeten Jeruzalem mooier maken. En toen vroegen ze aan Terry Collect, ja, maar waarom dan, burgemeester? Voor de mensen? Voor prestige voor Jeruzalem? En toen zei Terry Collect, voor een hele mooie uitspraak. Nee, we maken Jeruzalem mooi voor de komst van de Messias. Ik dacht, wauw, dat vind ik wel heel mooi. Socialistische burgemeester die zo'n uitspraak doet, dat maak je niet vaak mee. Volgens mij kun je dat alleen maar in Israël meemaken. Ja. Nou, wat is nou de clue? Tijdens het duizendjarige rijk zal Gehenna weer zijn oude functie terugkrijgen als vuilnisbelt. Nog erger, het zal een enorm crematorium zijn, bestemd voor de lijken van misdadigers. Tijdens het vrederijk zal Jezus vanuit Jeruzalem regeren met een ijzeren knots. Lees bijvoorbeeld Psalm 2. En daar heeft Jezus het nou steeds over als hij waarschuwt voor de hel. Israëlieten beefden als ze de naam Gehenna hoorden. Hades, ja, verborgen. Maar als ze Gehenna hoorden, dan hadden ze dat hele beeld hadden ze in hun hoofd van de vuilnisplaats. Ze wisten alles over Jesaja 66, over Daniel 12. Daar waar je terecht kwam als onrechtvaardige. Tijdens het vrederijk als de Messias op aarde zou regeren. Daar kwamen de misdadigers terecht. Hun profeet Jesaja, de profeet had het al eeuwen eerder geschreven. Jesaja 66, vers 23 en 24. Daar staat: elke nieuwe maan, Jesaja 66 vers 23 en 24, en elke Sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor mij neer te buigen, zegt de Heer. Bij het verlaten van de stad zien ze de lijken van hen die tegen mij in opstand kwamen. De worm die aan hen knaagt zal niet sterven en het vuur waarin ze branden zal niet doven. Ze worden verafschuwd door alles wat leeft. Let goed op, de sleuteltekst in Jesaja. Wat zien de mensen, de volkeren die tijdens dat vrederijk daar komen kijken? Die zien lijken. Valt u dat op? In onze christelijke theologie, wat hebben wij van Marcus 9 gemaakt? We hebben er een situatie van gemaakt waarvan wij denken, je wordt daar levend gemarteld of zo. Nee, Gehenna, daar worden misdadigers in gegooid en die gaan dood. Het zijn lijken. Ja, maar hoe zit het dan met die worm, dat onuitblusbare vuur? Hoe zit het dan met die worm die maar niet sterft? Nou, hoe werkt dat dan? Hoe werkt vuur? Hoe blijft vuur aan? Nou, er worden nieuwe lijken opgegooid. En dat vuur blijft aan. En die worm, nou, die heeft steeds een nieuw voedsel. Ja, het klinkt een beetje luguber allemaal. Ik besef me dat. Het is ook gruwelijk. Maar dat is het beeld wat Jezus schetst. En dat is toch een heel ander beeld als wat we er in onze christelijke theologie van gemaakt hebben. Dus het is onuitblusbaar omdat er steeds nieuwe lijken op de stapel gegooid worden. Gehenna, de hel, is een plek waar misdadigers belanden tijdens het duizendjarige rijk. Natuurlijk verschrikkelijk, maar het zegt helemaal niets over de uiteindelijke definitieve bestemming van de opstandelingen. Ze krijgen een straf, ja, ze worden in Gehenna geworpen. Dat is hun straf. En dwars door alles heen, ja, blijft natuurlijk een tekst als 1 Korinthe 15... wat later Jezus aan Paulus openbaart, gewoon natuurlijk overeind staan. Als je 1 Korinthe 15... vers 22 neemt. Bijvoorbeeld, ik zou ook een andere tekst kunnen nemen, maar dit is wel een hele mooie. Daar staat 1 Korinthe 15 vers 22. Zoals wij door Adam allen sterven. En deze Joodse misdadigers tijdens het vrederijk, die worden in Gehenna geworpen, die sterven op die manier. Zo zullen wij door Christus alle levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eersteling. En daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. Zijn lichaam. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader. Nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Of teniet gedaan heeft. Want hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood zelf. Want de staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. Oftewel, God heeft niet zichzelf aan de voeten van Jezus gelegd. Hij is uitgezonderd. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon Zichzelf onderwerpen aan hem, aan God de Vader, die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren. Nou, dat vind ik heel jammer dat de NBV vandaag dat zo vertaald heeft, want dat woord regeren staat daar niet in het Grieks. Nee, er staat gewoon, want er is niets meer om over te regeren, want iedereen heeft zich al vrijwillig voor aan de Heere God overgegeven, opdat God alles in allen zal zijn. Nou, er is geen enkele tegenspraak tussen Marcus 9, Matthäus 5, Matthäus 25 of Lucas 16. En het uiteindelijke doel van God. Er staat ook hier in 1 Korinthe 15, dat vind ik heel mooi. Die opstanding vindt plaats in de bepaalde tijd. He, dus oordeel is verschrikkelijk. Jezus waarschuwt er niet voor niks voor. He, Jezus die zegt van beste mensen, beste Israëlieten, zorg dat jou niet gebeurt. Kies voor God. Maar het is niet het laatste woord. Het laatste woord is aan de opstanding. Het laatste woord is steeds weer aan herstel. Trouwens, zo werkt dat bij Israël zelf ook. Om het even wat, nog wat handen en voeten te geven. Als je in klaagliederen kijkt, dan vind je dat ook weer zo mooi terug. Klaagliederen 3. Klaagliederen hoofdstuk 3. Nou, u merkt al, ik heb ongeveer voor 3 studieavonden voorbereid. Maar dat maakt verder niet uit hoor, op een gegeven moment stop ik gewoon. En als er dingen zijn blijven liggen, dan denk ik van ja, maar hoe zit dat dan? Of daar heb je niks over gezegd, vraagt u het mij alstublieft. Klaagliederen 3. Daar zie je eigenlijk, Klaagliederen is eigenlijk een dramatisch boek, hè? Boek van oordeel. Israël in ballingschap. Het is een dag van wraak. Letterlijk, een dag van wraak. En in Klaagliederen 3 staat er dan, midden in dat boek van oordeel, ook letterlijk in het midden, dus ook heel opmerkelijk, vers 22. Het begint al heel mooi bij 21. Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast. Genadig is de Heer. Wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt u trouw. En als je even dan wat verder leest, in vers 31. Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. Ja, wil je nog duidelijker lezen? Zo gaat God met Israël om. Israël krijgt er soms bijna in mijn ogen genadeloos van langs. Maar het is zijn heilige volk. Zoals wij als kinderen van God en soms ook genadeloos van langs krijgen. Moet u maar eens lezen dat oordeel wat ons te wachten staat als gelovigen straks voor de rechterstoel van Christus. Korinthe. Al het werk wat we doen zal door vuur geoordeeld worden. En wat houdt de stand? Dat wat in de Heer verricht is. En het kan zelfs zo zijn dat je schade leidt aan je ziel. Maar dus zeg nou niet oordeel zo alleen voor ongelovigen. Nee, wij gaan daar zelf ook doorheen, maar wel op basis van genade. Israël ging er doorheen, die dag van wraak. En wat staat er dan? Want de Heer werpt niet voor eeuwig. Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook. Zo groot is zijn genade. Wauw. Dat is toch geweldig. Als je dat mag gaan zien. En ik vind het dan, en dat maakt mij soms een beetje te fel. En als ik u daarmee persoonlijk raak, nou, dat bedoel ik echt niet zo. Maar dan denk ik van, ja, maar wat doen we de Heere God aan door te zeggen, hij verwerpt voor eeuwig. Voor altijd, komt nooit meer goed. Kies nu en anders. Wat voor beeld schep je dan van God? En hoe wordt Gods naam dan gelasterd onder de heidenen? Nou, dat doet mij pijn. Dat doet mij pijn. Daar gaat het me eigenlijk ten diepste om. Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook. En eigenlijk zeggen we dan, hij berokkent leed. Ja, eigen schuld, dikke bult, had je moeten kiezen. Maar hij ontfermt zich niet meer. Want ja, nu ben je te laat. Ik weet, vroeger, mijn vader had alle LP's, geloof ik. Alhoewel hij er nu ook iets anders over denkt. Van Gert en Hermien. En één liedje, als jongere luister ik mee. Hè. Ik kan nooit in een kerk. Dus hij dacht, nou moet ik hem wat harder zetten, die LP. En één zo'n liedje, dat was dat is allemaal bijgebleven, die tekst. En ik kon er niks mee. Dat is, als God de deur sluit, ben je reddeloos verloren. Toen dacht ik van, ja, maar dat kan toch niet? Ja, maar dat vind ik ook nergens terug in de Bijbel. Vind ik nergens terug in de Bijbel. Laat u het mij dan alstublieft zien, waar dat staat. Oordeel in het Oude Testament naar Israël toe. Het is een dag van wraak, maar daarna komt er altijd herstel. Er is altijd restauratie. En zo ligt het met Israël. En wat gaat Paulus nou later uitleggen? Israël in het klein, in Jezus is de wereld in het groot. Israël is het voorbeeld voor de wereld. Israël is ook, ja, zijn de voortrekkers van de wereld. Hè? Genesis 12. In hem zullen alle volken, in hen, in Israël zullen alle volken gezegend worden. En uiteindelijk, Israël wijst naar de zoon, grote zoon van Israël, de grote zoon van David, Jezus. En in Jezus, ja, zullen inderdaad alle volken, zullen alle mensen hun bestemming vinden. Ik kwam een mooie uitspraak tegen. In dit boek kan ik u van harte aanbevelen. Als je nou zegt van ja joh, maar dit is allemaal heel kort door de bocht. Ja, sorry, ik moet het doen in een half uur, drie kwartier. Iets meer dan drie kwartier. Fantastisch boek. The Evangelical Universalist van Gregory MacDonald. Dus hij schrijft onder pseudoniem. Waarom? Nou ja, hij is bang dat hem anders zichzelf overkomt als mij nu. Je wordt nergens meer uitgenodigd en mensen hebben zoiets van, oh, dat is een ketter en bla bla bla. Nou, die Gregory MacDonald is een bekende evangelische theoloog. Dat merk je ook wel uit de manier waarop hij schrijft, want hij is een zeer deskundig iemand. Hij zet een heel bijbels gefundeerd verhaal neer, waar ik maar een paar krenten uit heb gehaald af en toe ook. En hij zegt, ja, ik ga mijzelf niet bekendmaken, want dan zal ik de organisatie waar ik voor werk beschadigen. Nou, ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. De NEM heeft heel wat verontruste telefoontjes gehad. Toen ze zeiden, ja, een medewerker van de NEM, wat gelooft die nou allemaal? Ik moet zeggen, ik ben geen medewerker van de NEM, ik ben wel freelance aan verbonden. Gijs en ik zijn het op dat punt niet eens, dat hoeft ook niet. Ik vind het heel mooi. De NEM die staat voor verzoening tussen Jood en Arabier. Staat ook tussen verzoening tussen Wim en de NEM. Dus dat vind ik fantastisch. Dus ik schrijf nog steeds bijbelstudies. Ik geef nog steeds les. Maar op dit punt zijn we het nog niet eens. Nou, dat hoeft ook helemaal niet. Je hoeft ook niet op alle punten eens te zijn. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat je de Bijbel als bron hebt. Dat je op basis daarvan met elkaar discussieert, elkaar aanscherpt en misschien soms het keihard oneens bent, maar wel in liefde met elkaar blijft omgaan. Want we hebben het woord en daarmee moeten we het toch allemaal doen. Even kijken hoor, nu kan ik gewoon nog een uur doorgaan. Dat is op zich geen probleem. Maar ik denk dat we wel behoefte hebben aan een kopje koffie. Daarna kunnen we wat mij betreft nog even naar Matthäus 25 kijken bijvoorbeeld. Wat vaak wordt aangehaald als, nou ja jongens, daar staat het toch heel helder. Die eindeloze pijniging. We kunnen nog naar de rijke man en de arme Lazarus kijken. We kunnen allemaal nog naar kijken. Maar dat moet u maar een beetje aangeven waar u behoefte aan heeft. Laten we eerst even een kopje koffie drinken.